Dag zal dominee Van der Meij u voorgaan. Een dienst die om gewone tijd om 9:30 begint. 'S Middags om 2:30 is er dan de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool, waarbij u allen welkom bent. Zaterdagavond zal de oudejaarsdienst om 7:00 beginnen. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Morgenochtend is er 1 collecte bestemd voor de kerk. En op de oudejaarsavond en op de nieuwjaarsdag is er ook 1 collecte. En die is dan ook voor de kerk. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het 3e en het 6e vers van de lofzang van Maria, hoe heilig is zijn naam, en hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. 3 en 6 van de lofzang van Maria. Laten wij nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, de eerste 20 verzen. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alle onbekend het woord dat hun van dit kindeke was gezegd. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden al te samen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij zullen in onze gebeden ook voorbeden doen. Broeder Hollaar, die een paar dagen geleden uit het ziekenhuis thuis mocht komen, is intussen weer opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland en is daar intussen ook al geopereerd. En in het ziekenhuis ligt ook altijd nog zuster van der Laan van Wezel. Dan willen wij ook gedenken aan de familie van onze overleden zuster Grinwis. Tot voor kort heeft ze tot onze gemeente behoord, maar ze is in de afgelopen week overleden. En dan danken wij de Heere dat Annelies Hendriksen weer thuis mocht komen en dat ze vanmorgen ook weer in de kerk is. Laten wij samen bidden. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht op deze kerstmorgen. We danken u ervoor, Heere, dat u ons deze dag doet beleven. Dat had ook anders gekund. En er zijn er ook geweest, Heere, in deze wereld, die zich mogelijk op allerlei manieren ook hadden verheugd op de feestdagen. En die misschien ook wel allerlei plannen hadden gemaakt en zich op allerlei dingen hadden voorbereid. Maar het hoeft allemaal niet meer, want de dood kwam en nam hun leven weg. En anderen liggen op een ziekbed en zijn uitgeschakeld, misschien wel voor altijd. Ons hebt u gespaard. Wij zijn nog in het heden der genade. En wij horen vanmorgen ook nog het evangelie. Dat zouden we nooit meer horen als de dood ons weggenomen had. En als we door allerlei ernstige dingen aangegrepen zijn, dan staat ons hoofd er vaak ook helemaal niet meer naar. Of we kunnen er zelfs niet eens meer over horen en naar luisteren. Maar hier zijn wij, Heren, als begenadigde en gezegende mensen, die in ieder geval dat van u gekregen hebben, dat wij in deze welstand naar uw huis konden komen en mogen horen wat tot onze vrede dient. En al zijn we dan niet meer in staat om naar de kerk te komen, dan zijn er nog velen die met ons meeluisteren naar hetzelfde evangelie. Daar waar ze wonen, op een ziekbed of in een huiskamer. Heren, ook aan hen gaat u nog uw woord laten horen en wij mogen nog vernemen die rijke boodschap, die evangelieboodschap. U is heden geboren de zaligmaker, Christus de Heere in de stad Davids. En dan kunnen we er niet alleen naar horen, heren, dat dat gebeurd is, dat gij gedacht hebt aan uw genade, dat ge uw beloften hebt waargemaakt, dat ge vervuld hebt wat ge hebt toegezegd, de wens van alle die u vrezen gegeven hebt. Maar, Heere, u laat er ook nog bij zeggen, laat dat we zouden heen gaan. En u geeft ook nog de weg aan, dit zal u het teken zijn, ge zult het kindeke vinden. En als we dan inderdaad ook maar gaan, als we dan inderdaad ook maar bij dat kindeke terechtkomen, als dat ons kerstfeest dan maar zou mogen zijn, Heere, dan hebben we het belangrijkste gegrepen. Daar gaat het immers om. De rest is maar bijzaak. Mogen we het zo beleven vandaag, morgen, op deze dagen van gedenken, op deze dagen die feestdagen genoemd mogen worden, op deze dagen die ons weer confronteren met een van de grootste heilsfeiten ooit in deze wereld geschied. Verborgenheid der Godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Heren, hoe zullen we het bevatten? We zullen het nooit verstaan ten diepste. We zullen het nooit doorgronden. Ook niet de liefde Gods die daarachter zit. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat de zoon des mensen gekomen is, geheel vrijwillig gekomen is, een weg van lijden en sterven aanvaard heeft, met de bedoeling zo zondaren zalig te maken. Heere, dat gaat ons begrip te boven, niet te min. Het zijn feiten. Het is echt zo. U zegt het en u betuigt het herhaaldelijk. En u wilt dat we het geloven en dat we het echt ook zullen gaan aanbidden. Om zo deel te hebben aan dat heil dat nu verschenen is. Heren, u hebt mensen tot dat heil gebracht. U hebt de herders er zicht op gegeven. U opende de ogen van anderen. U trok ze met onweerstaanbare kracht. En zo hebben wij het ook nodig. Mogen we u bidden, Heren, om een gezegend kerstfeest. Om een gezegende kerkdienst vanmorgen en vanavond en morgenochtend. En om een gezegende kerstfeestviering met onze kinderen morgenmiddag. Heren, het ziet op uw zegen. Het wacht op uw zegen. Het moet van u komen. Gedenk ons dan in uw gunst. En beschaam ons niet. Heren, we hebben reden om uw naam te danken. Al was het alleen al vanwege de geboorte van de zaligmaker en het evangelie daaromtrent. Maar er zijn meer dingen waarvoor we u danken mogen. Ook voor het feit dat Annelies Hendriksen weer thuis mocht komen en zover hersteld is dat ze vanmorgen ook naar de kerk kon. Heren, we danken u voor die weldaad die gij aan haar hebt gegeven. Zegen haar, help haar verder. Geef dat ze moed en krachten mag hebben. En dat ze die van u zal begeren en zegen uw woord ook aan haar hart. Heren, wij bidden u ook voor anderen in de gemeente die met zorgen behept zijn. Broeder Holla, die zich erop verheugde dat hij een poosje thuis mocht zijn en die eigenlijk ook al plannen gemaakt had om naar de kerk te komen. Maar het is allemaal anders gegaan en hij moest onmiddellijk weer naar het ziekenhuis en hij is daar zelfs ook al geopereerd. En heren, hoe het nu verder moet, dat is voor hem onbekend en dat is voor een ieder onbekend, maar niet voor u. Zorgt u voor hem. Leidt u zijn weg, al gaat het soms anders dan we gedacht hadden, maar als we dan maar toch mogen volgen en als we zo ook maar mogen weten dat uw weg goed is en wilt u hem herstel geven in uw gunst. Denk ook aan zuster van der Laan. Heren, u weet wat er in haar leven allemaal is en hoe het leven van haar op haar hoge leeftijd bedreigd wordt, ontfermt u zich over haar in uw gunst. En laat ervaren dat u haar kent en dat u haar bezoeken wilt met uw heil. Denk ook aan rouwdragenden onder ons, in het midden der gemeente, maar ook aan die familie. Familie Grinwis, tot voor kort behoorden ze ook bij de gemeente. En nu is nog betrekkelijk onverwacht zuster Grinwis overleden. Heren, ze leed al lang aan een kwaal die haar iedere keer weer moeite gaf en waardoor iedere keer weer een opname in het ziekenhuis nodig was. Maar nu is dat ook niet meer nodig. Nu is ze er niet meer. En nu moet de familie haar gaan begraven. Sterk tot die taak. En wilt u uw genade en uw gunst aan haar, aan hen allen bewijzen. Opdat ze het ervaren mogen dat u erbij bent. En dat u met uw woord hen ook nog zegenen wilt in deze dagen van rouw en van verdriet. Hoor ons, o getrouwe God, uit de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 98ste psalm. De eerste twee versen zingt een nieuw gezang den Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. mogen dus weer het kerstevangelie horen en u weet dat staat het uitvoerigst beschreven in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Het kan wel eens wezen dat in de prediking op de kerstdagen het woord van God bediend wordt uit een ander gedeelte van de Bijbel, omdat er natuurlijk ook wel andere passages in het woord van God staan waar het over datzelfde heilsfeit gaat, dat het woord vlees geworden is, dat God zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. Maar ook al gebeurt dat dan wel eens een keer, we moeten toch iedere keer weer voor ons gevoel naar Lucas 2 terug. En onder ons dominees gaat zo'n beetje de gedachte, en wij leven bij die idee, dat de gemeente het toch eigenlijk verwacht dat je op kerst minstens één keer uit Lucas 2 preekt. Ik weet niet of dat waar is, ik heb dat nooit zo gecheckt, maar als ik collega's spreek, dan hoor ik dat nogal eens een keertje zeggen. En misschien is het ook wel zo. De gemeente verwacht toch een keer Lucas 2 te horen lezen en uit dat hoofdstuk ook te horen preken. Laten we het vanmorgen maar weer doen. Lucas 2. Maar kan daar dan nog wel wat nieuws over gezegd worden? Och, het is natuurlijk altijd nieuws. Het is een bijzonder nieuws dat God gedacht heeft aan zijn genade. Dat zijn woord aan Abraham al gesproken en later nog zo vaak herhaald in vervulling is gegaan. En dat de beloofde gekomen is, dat het woord van Jesaja waar geworden is. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En iedere keer is het mijzelf vaak weer een wonder dat er in dat hele bekende schriftgedeelte toch altijd nog wel weer iets is wat voor jezelf als nieuw zich voordoet. En wat dan ook in de gemeente misschien wel als een nieuw aspect, een nieuwe invalshoek kan worden gezien en beleefd. Je kunt natuurlijk Lucas 2 lezen vers voor vers. En je kunt je tekst nemen uit vers 1, vers 2, vers 3, vers 1 tot en met 7. En op al die manieren kan dat. Maar wat mij opviel toen ik weer eens in Lucas 2 zat te lezen en dat te overdenken, toen ontdekte ik daar een aantal werkwoorden die er samen op wijzen dat eigenlijk alles in beweging is. En langs die lijn wil ik met u vanmorgen het kerstevangelie gaan lezen. Ik lees zomaar een paar versen, een paar gedeelten van versen uit Lucas 2. Allereerst het eerste stukje van vers 3. En zij gingen allen om beschreven te worden. En dan vers 9, het eerste stukje. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En dan vers 16, het begin. En zij kwamen met haast. En dat zijn er dan zomaar drie, maar ik zou er ook nog meer kunnen noemen. Die overigens in de prediking ook wel meer en meer, min of meer aan de orde zullen komen. Kerstfeest, alles is in beweging. In de wereld, in de hemel en in de harten. Laten we het zo formuleren. Kerstfeest, alles is in beweging. In de wereld, in de hemel en in de harten. En dan begint Lucas 2 met ons te vertellen dat er een gereis en een getrek is in die dagen, want er is een gebod uitgegaan. Niet zomaar een gebod, maar een gebod van de keizer in Rome. Van het hoogste gezag. Augustus wil weten over hoeveel onderdanen hij beschikt. En hij wil kunnen uitrekenen of laten uitrekenen op grond van het aantal bewoners van zijn machtig Romeinse imperium over hoeveel belastinggeld hij zal kunnen beschikken. En dat zal ook wel weer te maken hebben met allerlei plannen die hij heeft om nog meer oorlog te voeren of om zijn rijk te verfraaien of nog weer andere dingen te doen en in ieder geval de schatkist in Rome te vullen. En als de keizer zo'n gebod uitvaardigt, dan gebeurt het ook. Want zijn wil is wet En of je het nou wil en leuk vindt of niet, maar zijn wil moet worden gedaan. En het leven van de onderdanen van deze Romeinse Augustus wordt dan ook helemaal beheerst door dat gebod van die keizer. Dat brengt wat teweeg, dat gebod. Het brengt ook heel wat ongemak teweeg. Want mensen moeten op reis. Mensen moeten hun dagelijks werk onderbreken, want ze moeten zich of hier of daar laten registreren. Maar het maakt Augustus helemaal niet uit of het de mensen uitkomt, of dat het hen gelegen of ongelegen komt, of dat ze mogelijkheden hebben om die reis te maken. Het maakt hem helemaal niet uit. Zijn wil is wet. En hij is het die het allemaal te zeggen heeft. Wil hij zijn volk tellen, ook de overwonnen volkeren, dan gebeurt dat. Wil hij een leger mobiliseren, dan gebeurt dat. Wil hij oorlog voeren, dan gebeurt dat. Zo gaat dat met overheden. Wil een overheid een nieuw zorgstelsel invoeren, dan gebeurt dat. Wil de overheid de euro invoeren, dan gebeurt dat. En de onderdanen hebben zich te schikken. Zij gingen allen. Want er was toch een gebod. Heel de wereld in beweging, omdat de keizer het zo wil. Omdat de regering het zo bepaalt. En wat is het resultaat? Wat is het resultaat van al die geboden die van al die keizers en van al die regeringen door al die jaren heen uitgegaan zijn? Is er verbetering gekomen? Is er nou eindelijk eens een keer een oplossing geboden voor de geweldige problemen waar we mee zitten? Zijn de problemen nu weg? Is er nu echt verlossing? Staan de dingen er nou beter voor? Is er nou echt al vrede? Leven de mensen nu al wat meer geordend? Is er wat meer harmonie in de samenleving? Al die geboden hebben vaak niet meer dan de bedoeling om op een simpele manier macht uit te oefenen. En het gaat om bij al die gebieders, bij velen van hen, laat ik het zo zeggen, om een bevorderen van hun eigen belangrijkheid en hun eigen grootheid. En daar wordt ieder mens nou weer meegenomen. Daar wordt ook Gods kerk, daar wordt ook het volk des Heren in meegenomen. Want kijkt u maar in Lucas 2, Jozef ging ook op. De godvrezende Jozef, samen met zijn ondertrouwde vrouw, de godvrezende Maria. Er was voor hen geen uitzondering. Zij konden zich niet ergens op beroepen om uitgesloten te zijn van de gehoorzaamheid aan dat gebod. Maar ze moesten ook gaan. Al kwam het nog zo ongelegen, want Maria was al ver op haar dagen gekomen. We noemen dat ze was hoogzwanger. Het kind kon elk moment geboren worden. Het kwam dus helemaal niet zo goed uit voor die twee om de reis van Nazareth naar Bethlehem te maken. Maar wat wil je, de keizer gebiedt? Er ging een gebod uit. En wat moet een mens dan? En zo is het vandaag nog in de wereld, gemeente. Er is als het ware een onzichtbare Augustus. En hoe je hem noemen wil, dat moet je dan maar weten. Er is als het ware een onzichtbare Augustus die zijn bevelen geeft. En zodoende is het ook vandaag en rondom deze dagen van kerst een drukte van belang. Allemaal zijn we druk geweest met diners en met kerstverlichting en met zangavonden. en met kerstfeestvieringen. En wat er dan allemaal nog meer te doen is, ook op het terrein van onze christelijke activiteiten. We moesten dit en we moesten dat en we gingen. Want ja, je moet toch eigenlijk wel. Er was een onzichtbare Augustus die een gebod uitvaardigde. Wat heeft het ons nu opgeleverd? Wat heeft het ons nu gebracht? Oh ja, je kunt de schuld aan de commercie geven, aan de winkels, die dit seizoen goed willen verdienen. Mensen willen wel geld uitgeven. Maar wat houden we er dan aan over? Als dat nou ons kerstfeest is, als die beweging nou ook onze beweging is, als die activiteiten nou ook onze activiteiten zijn, dan hebben we straks niks meer als een verlepte kerstboom die na nieuwjaar verbrand gaat worden. En er is niks veranderd. Alles is nog net eender in januari. En was ons leven voor 25 december eigenlijk grauw en leeg, zoals het leven van vele mensen in deze wereld is, grauw en leeg en hol en voos, dan is het in januari weer zo. En als ons leven uitzichtloos was voor 25 december, dan is het in januari nog uitzichtloos. Want wat heeft al die beweging die er is nou om het lijf? De aarde, de wereld verbetert er niet van. De aarde wordt er niet vrolijker van. De mensen worden er niet anders van. Ook dit jaar niet. Het is allemaal weer hetzelfde. Deze dingen maken zo onuitsprekelijk moe, zou de prediker zeggen. Wat geweest is, dat zal weer zijn. En zo is alles ijdelheid en de ijdelheid zelf. Dan is de kerst leeg. En dat is nou net de kerst van de wereld. De kerst van vele mensen die niet meer hebben dan de wereld. Maar er is meer beweging. Dat laat Lucas 2 ook zien. Er is ook beweging in de hemel, want buiten Bethlehem zijn een aantal herders die de nachtwacht over hun kudde houden. Het verhaal is uiterst en overmatig bekend. Herders die de taak uitvoeren die hen opgedragen is om te waken over de aan hun zorg vertrouwde schapen. En plotseling is daar bij die herders in de nacht een engel met de heerlijkheid van de hemel aan zich. Want de heerlijkheid des Heren omschijnt hen daar. Er is daar in die velden van Efrata ineens een lichtplek waar die engel staat, vlakbij de herders, en die heerlijkheid van dat licht omschijnt ook die herders. Waar komt die engel vandaan? Ja, waar komen engelen nou vandaan? Uit de hemel. En wanneer komen engelen uit de hemel? Wanneer maken ze die beweging? Wanneer gaan ze naar de aarde? Doen ze dat uit eigen beweging? Doen ze dat omdat ze daar eens een keer zin in hebben? Gaan ze eens een bezoek brengen op de aarde, omdat dat al zo lang geleden is, om zomaar eens een reden te noemen? Nee, engelen gaan omdat God ze beveelt. In het roepingsvisioen van Jesaja, in Jesaja 6 kunt u het vinden, ziet Jesaja de serafiem om de troon van de heilige God heen. En die serafiem, die engelen, hebben 6 vleugels. En met 1 van die vleugelparen, met 2 vleugels, bedekken die engelen hun voeten. Zo ziet Jesaja. En daarmee wil maar gezegd zijn dat die engelen zich ervoor wachten om 1 stap te doen zonder dat ze daar opdracht voor gekregen hebben. Ze gaan niet. Ze weten hun plaats. En op hun plaats passen ze vaardig op het woord dat uit de mond van hun Heere komt. En als dat woord komt, als de koning op zijn troon tegen zo'n engel zegt, ga, dan gaat hij. Want met 2 andere vleugels vloog hij, zo zegt Jesaja. Hangt, staat hij als het ware in de lucht, zoals je een vogel ook wel eens in de lucht ziet staan, wachtend op het moment waarop hij zijn prooi kan grijpen dan zo'n vogel. Maar die engelen, ze gaan in beweging op het moment zodra de Heere het gezegd heeft. En zo is het ook met deze engel gegaan. Hij heeft daar de wacht gehouden rondom de troon van God. Hij heeft in alle bescheidenheid, net als die engelen uit Jesaja 6, zijn voeten bedekt. Want hij dacht er niet aan om iets te doen zonder de wil van zijn Heere. En toen zei de Heere, ga naar de velden van Efrata. En breng aan die mensen daar, die herders, deze boodschap. Verkondig het kerstevangelie. En toen is pijlsnel die engel gegaan en hij was daar. Er stond een engel des Heren bij hen. De weg die hij aflegde wordt niet getekend. Dat hoeft ook niet te gebeuren. Want in de engelenbeweging, in de engelenwereld, als daar beweging is, dan doen de engelen er niet een lange tijd over om van hier naar daar te komen. Dan zijn ze waar ze zijn moeten. Maar er zit wel beweging achter. En zo kwam hij. Met een boodschap. Om aan die herders te verkondigen het wonder dat geschied is in Bethlehem. Waarom aan die herders? Waarom moesten ze daarheen? Waarom heeft God bevel gegeven om daar dat woord te brengen? U, herders, is heden geboren. Omdat deze mensen kennelijk behoord hebben bij de kring van Gods vrienden. Waarom zeg ik het zo? Omdat de psalm het zo zegt. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Het zijn de vrienden geweest. Het zijn de mensen die bij het overblijfsel behoorden, samen met nog anderen, in die geestelijk ook donkere tijd van toen. Ze waren er nog. Die leefden bij het woord, die hoopten op het woord, die baden om de vervulling van Gods belofte. Die het met zorg zagen gebeuren dat het zo ver weg was, de godsdienstige situatie van het volk. Dat de mensen zo zeer verstrikt waren in het legalisme en dat ze dachten dat ze via hun eigen ladder de hemel konden bereiken. En die het niet meer verwachten van de genadige God. En ze zagen met zorg in hun hart hoe langer hoe meer mensen meegevoerd werden met dat soort godsdienst. En het heeft hen ongetwijfeld geïnspireerd om met meer klem en met meer ernst het aangezicht van de Heere te zoeken. Zoals je dat ook van Simeon, zoals je dat ook van Anna leest. En zo waren er kennelijk nog meer in die dagen. Gods vrienden. De Heere heeft wat te vertellen aan die vrienden. Hij stuurt het geboortebericht van zijn zoon naar zijn bekenden. En zo is die engel gegaan en hij heeft zich gekweten van zijn taak. Het heeft hem vreugde gegeven, ongetwijfeld. Hij is er met heel zijn bestaan bij betrokken geweest. Toen hij dat zag gebeuren vanuit de hemel, samen met al de andere engelen die er eer in stelden om hun God te dienen en hun God te verheerlijken. En die zagen hoe God leed, als ik het zo mag zeggen, aan de verlorenheid van het door hem geschapen mensengeslacht. En hoe de Heere plannen gemaakt had. En hoe de Heere zijn zoon gezonden had. En ze hebben het gezien. Hoe God het wonder deed gebeuren dat uit de maagd Maria een heilig kind geboren werd. En toen God de opdracht aan deze engel gegeven heeft om dat te gaan verkondigen, toen was hij ermee vereerd. En toen was het hem een vreugde om zijn God op deze manier te mogen dienen en betrokken te raken bij het verkondigen van het evangelie en het boodschappen van de deugden Gods. Ach, engelen hebben toch niets liever te doen. Doen toch niets liever dan hun God verheerlijken. En als dat is om God in God te prijzen in de hemel, dan doen ze het daar. En als het een opdracht is om aan mensen te verkondigen hoe goed God is, hoe genadig de Heere is, hoe barmhartig Hij is, en dat Hij dat bewijst ook, dan doen engelen dat met de meeste vreugde. Meer vreugde nog dan onheilige mensen ooit kunnen beleven. Maar om die boodschap mogelijk te maken en om die komst, die reis van die engel mogelijk te maken, was er dus al eerder die andere beweging. Ik heb u dat niet uitdrukkelijk aan de hand van Lucas 2 aangewezen, maar je zou hier kunnen denken aan het 7e vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ja, dat is van menselijke kant bezien. Maria werd moeder. Maria bracht een kind voort. Op de natuurlijke weg. Zoals dat dagelijks, zoals dat elk uur, zoals dat in deze wereld elke seconde gebeurt. Dat er een kind geboren wordt. Dat een vrouw, wij noemen dat dan zo, het leven schenkt aan een nieuwe wereldburger. Een mensenkind. Dat was van mensenkant uitgezien. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Maar van God uitgezien zegt de Bijbel het anders. God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Hij daalde af, Christus, de zoon van God. Hij verliet de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Hij legde de rijkdom die behoorde bij zijn zoonschap, bij zijn godheid. Hij legde de heerlijkheid af en hij aanvaarde de reis naar deze wereld. Hij daalde in het menselijke geslacht. Hij daalde in de schoot van Maria. En op de gezette tijd werd hij geboren. Als een daad van hem. Als een gezonden worden door zijn vader. Dat is de beweging die al achter deze beweging van die engel zit. De grootste beweging van alle tijden, zou je kunnen zeggen. God komt naar de aarde. Niet om de mensen te bezoeken, zoals hij wel eerder deed, via de engel des Heren. Toen hij tot Abraham sprak en toen hij tot Gideon sprak en zo. Nee, niet om mensen een bezoek te brengen, maar om mens te worden. Om de menselijke natuur aan te nemen, om onzer één te worden. God geopenbaard in het vlees, niet bij het vlees, maar in het vlees. Met al de consequenties. Want het heeft de zaligmaker veel gekost. En hij heeft het er allemaal voor over gehad. Hij kwam. Hij voorzag wat dat zou kosten. Hij wist de prijs die hij moest betalen. Hij wist van de eis van God om de wet te gehoorzamen. Hij wist de eis van God om in de plaats van zondaren de schuld van die zondaren op zich te nemen. En de straf te aanvaarden. En de dood in te gaan. En hoewel hij het allemaal wist, is hij gekomen. Toch gekomen. Ik kom, heeft hij gezegd. En daarmee heeft hij zijn eigen beweging uit de hemel naar de aarde gegarandeerd. Ik kom. Om uw wil te doen. Gedreven door de liefde tot zijn vader. Gedreven door de liefde tot het recht van zijn vader. Dat geschonden was. Dat stuk was. Gedreven door liefde tot de wet van zijn vader. Die overtreden was. En tegelijkertijd ook gedreven door zijn oneindige zondaarsliefde. En dat kerstfeit is nu geschied. En dat wil God verkondigd hebben. Vandaar het bevel aan die engel. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de koning der koningen. Dat een engel des Heren naar de velden van Efrata zou gaan om te verkondigen aan de herders, Christus is geboren. Vandaar zijn komst en vandaar de komst van die vele collega-engelen straks, die samenkomen om de lof des Heren te bezingen in de engelenzang. Vandaar, ik maak een sprong. Vandaar dat vandaag en op deze dagen de Heere die de engel zond, die de engelen zond, dat de Heere vandaag goedertierenlijk boodschappers van deze zeer goede tijding zendt. Nog altijd, geen engelen meer. Wat dat betreft hebben die hun taak vervuld. Maar de Heere roept nu mensen. Mensen die hij opdoet staan uit het menselijk geslacht en hen zelf eerst begenadigt en hen uitzendt. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de koning der koningen tot mensenkinderen om te gaan verkondigen dat Christus geboren is. Gemeente, is dat niet het belangrijkste wat er op kerst gezegd kan worden? Nadat we gezegd hebben dat Christus gekomen is? Is het niet het belangrijkste dat nu gezegd kan worden? En dat wordt ons nu verkondigd. Dat moeten wij, omdat God dat zo wil, weten. En daarom mogen ook wij in beweging komen. En mochten we vanmorgen naar de kerk gaan. En daarom mogen we hier zitten. Kon het zijn met onze oren open. En met onze harten ook open. Om te horen de blijde boodschap van Gods opzoekende liefde. U hebt bij niets en bij niemand zoveel belang als bij hem die in de kribbe is neergelegd. U hebt bij niets en bij niemand zoveel belang als bij hem. En nou mag u van hem horen. En nou geeft God u de gelegenheid om van hem te horen. En u hoeft er niet eens zoveel moeite voor te doen om van hem te horen. U hoeft er alleen maar voor naar de kerk te komen. En uw plaats in te nemen. En uw oren open te zetten. U hoeft er niet stad en land voor om te reizen. U hoeft er niet, ik weet niet wat voor allemaal overhoop te halen. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Zo wil God het. Zo wilde God het toen daar bij die herders. Zo wil God het ook vandaag verkondigd hebben, die aloude boodschap. Christus Jezus, de zaligmaker. En nogmaals, gemeente, en ik hoop dat u het begint te verstaan, of dat u het al eerder bent gaan verstaan, dat u bij niets en bij niemand zoveel belang hebt als uitgerekend bij hem. Want wat zijn wij? Armzalige stumpers. Oh ja, u kunt anders over uzelf denken. En als u uzelf beschouwt, dan kunt u inderdaad wel heel wat positieve dingen van uzelf denken. Misschien nog niet zeggen, maar wel denken. Maar in Gods ogen ben je maar een armzalig schepsel. Want je bent een verloren zondaar. Je bent nog een keer verwerpelijk en verachtelijk en walgelijk in Gods ogen ook. Als de Heere een boekje opendoet over wie wij zijn, en hij doet dat in zijn woord, dan is er van ons niks goeds meer te zeggen. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hun keel is een open graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. En dan moet je niet denken dat dat alleen maar van een heel en klein aantal heel geperverteerde zondaars is, die er dan in deze wereld ook nog zijn. Maar dat wij aan dat oordeel wel ontkomen, want wij zijn zo fatsoenlijk. En kijk ons maar eens aan. Dan zie je toch wel dat wij heel fatsoenlijke mensen zijn. Nee, nee, God kijkt naar ons hart. En er is niks fatsoenlijks, gemeente. Uit het hart des mensen komen voort en dan ziet God het al lang. En dan ziet hij hier allemaal mensen zitten met een verdorven hart. Dan ziet hij allemaal ellendige stumpers zitten die op weg zijn naar het eeuwig verderf. Aan wie hij alleen maar verplicht is om ze te geven het loon op hun ongerechtigheid. Dat ziet God. En zo zitten we hier. En daarom, we hebben bij niks en bij niemand zoveel belang als bij dat kind dat gekomen is en dat straks zal zeggen dat hij als de zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ziet u dat al? Dat dat de werkelijkheid is. En wat is het in dat licht dan een onbegrijpelijk genadewonder dat de boodschap gehoord mag worden. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. Ik zei, God is aan niemand iets anders verplicht dan ons het loon van onze ongerechtigheid te geven. En hij doet het niet. Hij stelt het alsmaar uit. Wat hij wel doet is zijn zoon geven. Wat hij wel doet is in Christus een weg ontsluiten. Wat hij wel doet is van zijn zoon eisen wat hij van mensen eisen mag. Wat hij wel doet, dat is in zijn oneindige zondaarsliefde de mogelijkheid bieden dat mensen behouden kunnen worden. Wat hij wel doet, dat is engelen sturen, verkondigers van de zeer blijde boodschap om het de mensen te verkondigen. En u hoeft u niet verloren te gaan. Als dan u ligt wel, maar als dan God ligt niet, u hoeft niet verloren te gaan, want de Heere heeft een weg der ontkoming, een middelaar Gods en der mensen gegeven. Kom aan dan, welke plaats heeft het evangelie van het geboren kind in uw leven? Hoe waardeert u de boodschap van die gekomen engel? En van die gezonde dienaren. Welke vrucht draagt dat in uw leven? Want daar komt het nou op aan natuurlijk. Dat zie je heel duidelijk in die kerstgeschiedenis als het over die herders gaat. Daar komt het op aan. Wat werkt dat nou uit? Wat is nou de vrucht ervan? Wat laat het nou na? Met andere woorden, u moet nog meer in beweging komen. Niet alleen maar naar de kerk komen, niet alleen maar onder het woord gaan zitten, maar er moet nog meer gebeuren. Dat zie je ook bij die herders. Ze hebben de boodschap gehoord. En dan? Dan praten ze er met elkaar nog een poosje over na. Dat doen ze daar in de velden van Efrata of... Als ze straks naar huis gaan, dan vertellen ze het aan hun vrouw. En dan is het zo ook weer voorbij. Het was wel indrukwekkend, nietwaar? Het was toch wel heel bijzonder. Die engel nog nooit gezien. En dat licht midden in de nacht. En dan dat engelenkoor. Heel bijzonder. Je raakt er ook nog niet gauw over uitgepraat. Maar was het dat? En zijn ze daarna weer gewoon met hun herderswerk verder gegaan. En zijn ze daarna weer gewoon hun taak gaan doen. Met de herinnering aan dat mooie en aan dat indrukwekkende. Nee, daar is het niet bij gebleven. Ze hebben er met elkaar wel over gepraat. Dat wordt ons ook verteld door Lucas. Ze zeiden onder elkander. Ze zeiden niet, wat was dat mooi en wat was dat indrukwekkend en hoorde je dat en wat zei die engel en heb ik het goed verstaan? Nee, zulke dingen zeiden ze niet. Ze zeiden, laat ons gaan. En waarom zeiden ze, laat ons gaan? Omdat er in hun harten iets in beweging gekomen was. Gemeente, dat gebeurt immers. Als God zijn woord laat verkondigen en hij laat dat woord ingaan in je hart, dan komt je hart in beweging. Als God zijn woord laat verkondigen en als hij er geloof bij geeft om het te geloven, dan ben je niet meer dezelfde. Als God zijn woord laat verkondigen en dat woord is op zijn plaats, dat woord draagt dan ook vrucht. Dan komt er, nou noem het dan maar, de beweging van het geloof. Dan heeft dat woord uitwerking. Ze hebben er naar uitgezien, ongetwijfeld, daar twijfel ik niet aan. Deze mensen die tot Gods vriendenkring behoorden. Deze mensen die op één lijn stonden met Maria en Jozef en Simeon en Anna en nog anderen uit die dagen. Die bij het overblijfsel hoorden. Ze hebben er naar uitgezien. Dat was het houvast wat ze hadden in donkere tijden. In geestelijk donkere tijden en in politiek donkere tijden. Maar zo konden ze tegen elkaar zeggen. En maar zo konden ze zichzelf er iedere keer aan herinneren. God heeft zijn woord gegeven. Daar is nog altijd de belofte omtrent het huis van David. Daar is nog altijd de belofte. Een kind is ons geboren. Het is nog nooit gebeurd, maar God is toch waarachtig, nietwaar? En de woorden van de Heere zijn toch betrouwbaar? En als er alleen twijfelde, dan mocht een ander zo'n broeder, zijn zuster nog weer herinneren aan de trouw en aan de waarachtigheid van Jehovah. De God die gezegd had, zo heet ik. En ik heet zo omdat ik zo ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En zo hebben ze houvast gehad. En nu in één keer, nu is het gebeurd. Nu hebben ze het gehoord. Nu was dat woord antwoord op hun gebed, antwoord op hun uitzien, antwoord op hun verwachten. En ze kregen er geloof bij. En toen? Ja, toen zeiden ze, laat ons gaan. En anders dan bij vele mensen die zeggen, laten we gaan, laten we het nou maar doen. Anders dan bij vele mensen die tegen zichzelf ook zeggen, ja, ik heb de preek gehoord, ik heb de boodschap gehoord, nou moest ik eigenlijk toch wel gaan. En dan hebben ze allerlei voornemens, maar het blijft bij die voornemens. Nee, anders dan bij die mensen bij wie het bij voornemens blijft, zijn ze gegaan. En ze zijn nog met haast gegaan ook. Niet pas toen de zon weer scheen, toen de dag weer aangebroken was, dat duurde te lang. Ze gingen onmiddellijk. Niet om eerst te wachten totdat ze beter kunnen kijken, want er was natuurlijk helemaal geen straatverlichting. Ze konden wel struikelen over de stenen die daar liggen. Ze konden hun nek wel breken. Zouden we niet eerst verstandig zijn en wachten totdat de dag weer aangebroken is? Nee, helemaal niet. Ze wachten dat helemaal niet af. Zij kwamen met haast. Ze stelden het niet uit. En ze zeiden ook niet tegen elkaar, ja, we kunnen niet allemaal gaan. Eén of twee moeten toch hier blijven, niet waar? Want kijk, die schapen enzovoort. Nee, daar hebben ze zich ook geen zorgen over gemaakt. En die schapen dan, als God een engel stuurt, dan kan die Heere diezelfde engel ook gebruiken, of hij kan zijn andere macht op een andere manier gebruiken om die schapen te bewaren. Maar als God de moeite neemt om een engel uit de hemel te sturen en het ons te laten verkondigen, mijn zoon is geboren, mijn belofte is vervuld, dan heeft God kennelijk de bedoeling dat we gaan zullen. En we kunnen ook niet meer anders. Want, en nou iets merkwaardigs, gemeente. Van al die mensen in vers 3 staat, en zij gingen allen. En als je dat werkwoord gebruikt, ze gingen allen, dan is de beweging gezien vanuit de mens die gaat. Jozef ging ook op. Jozef trok zijn schoenen en zijn kleren aan, zadelde zijn ezel, ik weet niet hoe het gegaan is, en ze zijn op reis gegaan naar Bethlehem uit Nazareth. Maar die herders gingen niet. Ze zeiden wel, laat ons dan heen gaan. Maar als het erop aankomt, en zo vertelt Lucas ons, ze kwamen met haast. En als dat werkwoord gebruikt wordt, dan wordt de beweging niet gezien vanuit degene die op weg gaat, maar vanuit degene naar wie ze toe gaan. Ze kwamen met haast. Het was niet hun initiatief. Het was omdat daar in de kribbe iemand lag die trok. En daarom kon het ook niet anders. Ze moesten wel op weg. En ze moesten toen onmiddellijk op weg. En ze kwamen met haast. Nou stel u zich die beweging van die herders dan maar voor. Ze snellen over de donkere velden van Efrata. Geen enkele verlichting is er. En die velden zijn bedekt met stenen. Nog altijd, als u er een keer een kijkje zou gaan nemen, zou u het zien. Overal stenen, grote stenen, kleine stenen. Een onbegaanbare weg. Riskant voor hen niet. Want als je zo gaat, sta je onder Gods bescherming en dan kan je geen leed overkomen. Hij zal zijn engelen gebieden, nou zijn het onzichtbare engelen. En ze zullen u op uw wegen leiden, opdat ge uw voet aan geen steen aanstoot. Daar zorgt God ook voor. Als een mens het woord verstaan heeft, gemeente, zeg maar of het niet waar is. Dan krijg je toch haast. Weg is dan al je lijdelijkheid. Weg is dan al je ingezonkenheid. Weg is dan al je traagheid. Weg is dan al je geestelijke mismoedigheid. Het doet er niet toe op welk moment van de dag of van de nacht het ook is. Als het woord van God ingang krijgt in je harten en de Heere geeft je geloof om te geloven, dan heb je haast. En als ze dan straks komen, getrokken, dan vinden ze het zoals het gezegd is. Natuurlijk vinden ze het zoals het gezegd is. Hoe zouden ze het anders kunnen vinden? God maakt zijn woord toch waar? Ge zult het kindeke vinden. Als je gaat, zul je vinden. Zoekt en gij zult vinden, zegt de Heere toch. Het kan ook niet anders. In Gods weg gaan Gods woorden allemaal in vervulling. Blijkt de Heere in alle opzichten, in alle onderdelen, tot in de kleinste onderdelen toe, een getrouw waarmaker van zijn woord te zijn. En ze vonden het kindeke natuurlijk. En ze aanbidden het. Dat kan ook niet anders. Want waar het hart vol is, daar loopt de mond van over. En daar zingen ze Gods lof. En daar aanbidden ze het kind. En als ze teruggaan, kunnen ze er ook niet van zwijgen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En dan verkondigen ze het. Oh, het is wel een ongelukkige tijd. Het is midden in de nacht. Laten de mensen in Bethlehem het toch maar horen. Laten de mensen in Bethlehem er toch maar voor wakker worden. Want er is niks belangrijkers in deze wereld te verkondigen dan dat wat er over dat kindeke gezegd is. Gemeente, die beweging die in het hart begint, die vrucht is op het gelovig luisteren naar het woord van God, die beweging om nou ook naar dat kindeke te gaan en bij dat kind te knielen. En hem, ach, die herders, die doen het niet zoals de wijzen het deden. Die openden hun schatten, maar die herders hebben dat niet. Die hebben geen schatten, die hebben alleen maar een hart. Maar dat gaven ze aan hem. En dat is meer nog dan goud en wierook en mirre. Ze gaven het hart aan dat kindeke. Want het hart was toch niet meer van hen. Dat had de Heere al lang ingenomen. Daar was de Heere al lang op de troon gaan zitten. Kennen we die kerstbeweging, om het maar eens zo te zeggen? Waar bent u zo al geweest de afgelopen dagen? En wat gaat u nou verder nog doen vandaag en morgen? We zijn bij de bakker geweest. En we zijn bij de slager geweest. En we zijn op een aantal kerstavonden geweest. En we hebben een aantal zanguitvoeringen meegemaakt. En we zijn in de kerk geweest. En in de kerk hebben we het weer gehoord. Is er ook meer dan dat? Waar bent u met kerst geweest? Stel dat ze dat overmorgen aan u vragen. Waar ben je geweest met kerst? Oh, we zijn bij de kinderen geweest. Oh, we zijn bij onze ouders geweest. Ja, natuurlijk, we zijn in de kerk ook geweest. En we hebben voor die tijd al met de kinderen kerstfeest gevierd, toen er een kerstfeest van de school was. En we hebben natuurlijk ook kerstfeest gevierd met de kinderen van de zondagschool. En we hebben nog een zangavond meegemaakt. Waar ben je geweest? Kunt u dan ook zeggen, Ik ben in Bethlehem geweest. Ben bij het kind geweest. Ben het kind geweest. Ik heb hem gezien. mijn zaligmaker. Ik heb hem aangebeden. En kan het dan ook leiden om anderen te vertellen wat die herders vertelden toen ze terugkeerden naar hun kudde en toen ze onderweg ook aan de mensen in Bethlehem bekend maakten, het alom bekend maakten. Kan het dan leiden dat u net als zij gaat vertellen wat God gedaan heeft in de zending van zijn zoon en wat God gedaan heeft toen hij u naar zijn zoon toetrok? Hebben we gezien met geloofsogen. De normale weg is, gemeente, dat we op kerst erop uit moeten. Maar God in zijn goede tierenheid wijst ons de weg naar dat kind. Hij wijst ons de weg als hij zegt, daar en daar is mijn zoon te vinden. Ge zult het kindeke vinden. Hij geeft zijn woord dat leidsman wil zijn. En als we het woord niet zouden hebben zoals bij de wijzen, dan geeft hij zijn ster. En hij laat die ster de weg wijzen. Zijn woord in de natuur. En hij geeft aan Simeon ook nog zijn geest. Hij kwam door de geest in de tempel. Maar de vraag is altijd weer, gaan we nou ook? Of hebben we genoeg aan al die andere dingen? Waarvan ik geen kwaad zeg, daar gaat het niet om. Natuurlijk zeg ik daar geen kwaad van. Maar dat is de buitenkant. Het is de franje. Als je het niet zou hebben en je hebt Bethlehem wel en dat kind in de kribbe, dan heb je meer dan genoeg. En dan heb je ook meer dan wanneer je dat niet hebt en je hebt al die andere dingen wel. U hebt toch niet genoeg aan de franje. Dat zou een ernstige vergissing zijn. En heb u dan al die jaren genoeg gehad aan de franje? En is het dan niet waar geweest dat toen het allemaal weer achter de rug was, dat het allemaal nog net eender was gebleven en dat je geestelijk nog geen centimeter opgeschoten bent en dat er nog niks veranderd is in je zicht op die zaligmaker en dat je nog altijd zonder hem voortleeft of dat je je alleen nog maar inbeeldt dat je hem hebt? Gemeente, maak toch geen vergissingen. Alles is in beweging. Ja, ja, wij ook. Maar waarheen? En waar gaan we naartoe? Het is ook nog een keer een verschil tussen gaan of komen. Voelt u het verschil? Naar de bakker kun je gaan. Naar de kerk kun je ook gaan. Naar de kerstfeestviering van de zondagsschool kun je gaan. En op zichzelf allemaal best. Maar dan moet je ook leren komen. En wanneer kom je? Als die God die het woord laat verkondigen gaat trekken. Onweerstaanbaar trekken. Om ons zo in beweging te zetten en in beweging te houden totdat we er geweest zijn. En totdat we kunnen zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. We zingen Psalm 119, het 30ste vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Genadige Heere, Gij hebt het ons gegeven dat we vanmorgen weer eens rondom het tweede hoofdstuk van Lucas samen mochten zijn. Het hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat Gij, Heere Jezus, in deze wereld gekomen zijt. En we hebben gezien hoe dat verkondigd werd. We hebben gehoord dat het ook vandaag weer verkondigd mocht worden. We hebben gehoord, Heere, dat U er alles aan gedaan hebt om die blijde boodschap bekend te maken. En dat U er vandaag nog werk van maakt om het aan zondaren te laten weten. En wij allen horen bij die bevoorrechte zondaren die het inderdaad al zo vaak gehoord hebben en het vanmorgen weer mochten vernemen. Maar, Heere, bij die herders had dat uitwerking. Dat was geen woord dat tegen doven was gesproken. Dat was geen woord dat voor kennisgeving aangenomen en daarna vergeten werd. Dat was ook geen woord dat nog een tijdje lang onderwerp van gesprek is geweest, maar wat dan verder ook geen uitwerking bleek te hebben. Dat was een woord dat onmiddellijk hen in beweging zette. En ze gingen en ze kwamen. En zo zijn ze in Bethlehem geweest. En zo konden ze meer vertellen dan die van die engel. En van die engelen. En zo konden ze veel meer vertellen dan van de engelenzang. Zo konden ze van het kind vertellen. Zo konden ze van het wonder vertellen. Dat ze getrokken waren. Onweerstaanbaar. En dat het heilgeheim openging. En dat ze er deel aan kregen. Zo konden ze vertellen, Heere, wat grote dingen God aan hun ziel gedaan had. En zo konden ze met Maria instemmen, die op dat moment wel zweeg, maar eerder toch al gezongen had: Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Heere, dat is het echte kerstfeest. Dat is het wat wij nodig hebben, stuk voor stuk. Dat is het wat we niet kunnen missen. En dat is het wat we u eerbiedig vragen voor ons en voor onze kinderen. En laat het niet bij de franje blijven, Heren. Laten we niet straks kunnen vertellen, we hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan en we zijn hier geweest en we zijn daar geweest. En als iemand dan zou vragen, en ben je nou ook bij het kind geweest, dat we dan verstommen moeten. Heren, laten we boven alles naar dat kind gaan. Tot dat kind komen, bij dat kind knielen, dat kind aanbidden. Heilig zo uw woord aan ons hart en zegen ons ook verder op deze dag om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. God en ontvangt zijn zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.